broeders en zusters, van harte welkom bij de 200ste dienst in de Bas-en-Jan-synagoge te Takozijl, waar zojuist iets bizars gebeurde. En ik zeg tegen alle mannen die een vrouw hebben, en zeker mannen die een leuke vrouw hebben, en zeker mannen die een vrouw hebben boven de 49 jaar, want Bas Paternotte valt op ouder, mannen, houdt u vrouwen vandaag binnen, want Bassie is een player geworden. Bassie komt hier binnen, mensen, in een linnen broek. Normaal een afgezakte, gore spijkerbroek. En dan zeg je, moet die niet gewassen worden? Nee, zo koop ik ze. Dat heet, dat is mode, Dijkgraaf. Dan zeg je, oh ja, in 1983. Maar hij komt dus in een linnen broek hier binnen in de synagoge in Takozijl. Wat is er in godsnaam aan de hand, Paternot? Heb je onderweg in je broek gepoept? Heb je van iemand een broek geleend toen?
We zitten nu in de tweede hittegolf. Hè? De eerste was een paar weken terug. En ik ben zo klaar met die zweterij. En ik dacht, ik ga gewoon een linnen broek kopen. Want iedereen heeft maar. Want ik hou niet van linnen broeken. Omdat het ziet eruit als Kluun op Ibiza. Schrijverstypes, hè, op Ibiza.
Mannen die achter de vrouwen aangaan.
Jaap Reesema. Ja. Zulke types. Die dragen linnen broeken.
Maar ik dacht, heb ik er ook drie. Hè? Dus een beetje op je taal gaan letten nu.
Jaap Reesema, Jan Dijkgraaf, Kluun, die dragen linnen broeken. Dat is niks voor mij. Maar goed, het is echt extreem prettig. Het is alsof ik een korte broek draag. Zonder dat ik mijn gespierde benen hoef te tonen. Ja. Het is heerlijk, heerlijk luchtig.
Zal ik jou eens het nieuws vertellen?
Vertel.
Ze hebben ook shirts in linnen.
Oh, dat maakt me niet uit, want ik draag nu sowieso mijn wife beater.
Nee, ja.
Dus dat is al.
Ja, dat was ik er nog bij vergeten te vertellen, mensen. Het is ook gewoon, de bovenkant is gewoon Archie Bunker. En de onderkant is dus Kluun. Of Jaap Reesema of Dinant Woesthof van Kane. Dus de helft, de onderste helft van Bas, daar moet je dus vooruit kijken als je een leuke vrouw hebt. Ja. En de bovenkant is geen enkel bezwaar, want welke vrouw valt er nou nog op Archie Bunker types? Behalve Dopneusje te Utrecht.
Nou ja, Archie Bunker, ik vind het met Tony Soprano, maar goed.
Ja.
Anyhow, er kleeft een groot nadeel aan. Ik heb deze broek gekocht bij H&M. En het is een herenbroek.
Ja.
En ik heb ook een vintje moeten aanvullen dat ik de heer Paternotte ben.
Ja, dat zegt niks.
Maar ik word nu al, want ik heb hem dus, wat zal het zijn, woensdag of zo besteld. Hij is vrijdag aangekomen. Ik krijg nu iedere dag meerdere mails van H&M, want zo rollen ze, met reclame, maar louter voor vrouwenproducten.
Ja.
Dus mijn hele inbox wordt volgekotst door H&M met vrouwenbloesjes, vrouwentruitjes, vrouwenjasjes, vrouwen dit, vrouwen dat. Niks voor mannen. Het is echt bizar.
Ze denken natuurlijk dat je in transitie bent. Maar ja. Dat is je eigen schuld, Paternotte. Kijk, als dit mij nou zou overkomen, hier in het verre Eestega, dan zou het logisch zijn dat ik boos was en verdrietig en geschokt en dacht van kut algoritmes.
Ja.
Maar ik bedoel, jij hebt nog een heel harde straal. En als jij pist uit je raam, pis je gewoon tegen de voorpui van de Hennis en Maurits in Utrecht aan.
Ja.
Maar meneertje moet zo nou. Meneertje is te lui om even naar die winkel te lopen. En daar zo'n linnen broek.
Oh, naar de winkel zelf gaan? Nee, dat is niks van mij.
Dat bedoel ik. Maar dan had je dit. En dan vraag, meneer, bent u lid? Dan zeg jij ja, alleen van jaar 21 en nog wat partijen, maar dat moest van Dijkgraaf.
Ja, en dan jongens.
Maar wilt u dan lid worden van ons? Want dan krijgt u voortaan kortingsacties in de mail. En dan had je dus nee kunnen zeggen. En dan was
het. Ja, maar ik dacht gewoon dat het gepersonaliseerd zou zijn. Dus dat ik mannenreclame. Want daar heb ik normaal wel.
Maar het product. Ja. Jij denkt dus dat je een herenbroek hebt gekocht. Maar.
Ja.
Ik zag dat niet op een afstand. Ik dacht niet van er zijn ook linnenbroeken voor heren.
Kom op hier. Kijk. Het is een gulp. Er zit gewoon een gulp in.
Ah, ja, je hebt vrouwen die prefereren als ze aan het uitgaan de plastuit boven zitten op een vieze bril.
Ja, oké, goed. Waar haal jij linnenbroeken dan? Haal je die in Gordijk of?
Weet ik veel, Thea, die koopt ze altijd. Weet je, de praktijk is, Bas, we gaan naar een warm eiland op vakantie. Ik heb al linnenbroeken in de koffer en dan gaan we toch even shoppen. Vorig jaar waren we in Bonaire, dit jaar gaan we niet op vakantie. Maar vorig jaar ben je op Bonaire. Ja, dan koop je toch weer even twee armbandjes. Waarvan ik er één nog nooit gedragen heb. En je koopt toch even een shirt waarvan je denkt, hartstikke leuk als er 5 kilo af is.
Ja.
En je koopt toch weer een linnen broek. Dus maar goed, ik vroeg inderdaad 2 weken geleden aan Thea, weet jij waar allemaal linnen broeken zijn? Nou ja, dan geen idee.
Nee.
Geen idee. Dus dan zegt ze, ik kom toevallig nog langs Zwolle. Zal ik even bij Riverwood... En om nog een reden, lieverd, zegt ze dan.
Ja.
Ik weet niet hoe dat komt, want ik was alles op dezelfde temperatuur. Maar je t-shirts zijn weer gekrompen, want ik zie nu je navel. En dat is niet omdat je een shirtje hebt wat net onder de borst... Want dat is vrouwenspul, dat is meer iets voor paternotten.
Ja, een naveltraadje. Ja.
Toen zei ze, weeg jij je nog wel eens? Nou ja, weet je, als ik dat zou zeggen, hebben we oorlog in de tent.
Ja.
Maar goed, ik heb me dus gewogen. Ik heb 5 nieuwe shirts van Thea gekregen waar ik deze zomer mee doorkom. Okay. Maar die zijn volgend jaar veel te groot, kan ik je vertellen.
Ja, maar heb je nou al een keer in die kano gezeten?
Wordt man, heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb gisteren 10.500 stappen gezet met grasmaaien.
Oké.
Okay. Fucking, hoezo nou in die kajak?
Stap is wel winst natuurlijk.
Nee, dat klopt. Dus deze maand moet het weer 8.000 per dag minimaal zijn. Maar daar gaat het niet om, Bas. Ik heb gewoon geen tijd om te kajakken. Nee. Ja, Bas Paternotte. Dijkgraaf, we gaan BNB voor Liefde podcast doen, hoor, vanaf 20 juli. Ah, dat is goed, Bas. Hé, hey, Dijkgraaf, jij vindt die Yvonne Jaspers toch zo'n leuk wijf? Ja, inderdaad. Ja, oh, nee, dan doen we ook Boerzoek Vrouwen podcast.
Hoppakee.
Ja, zo gaat dat. En dus, nee, het is briefje tikken. Het is 99 woorden tikken, al is dat een beetje op zomerstop. Het is mijn Substack voor stukjes tikken van Jan tikken.
Ja.
Het is stofzuiger. We hebben sinds vrijdagavond 2 rekdools in huis. Nou, dan weet jij het wel, Bas Paternotte.
Ja, nieuwe katten zag ik op Twitter voorbij komen. Zijn
de katten van Bob en vriendin, zijn het.
Ja.
Die zijn 5 jaar geleden, hebben die ze genomen, gekregen.
Ja.
Nee, gekocht gewoon, want dat doe je met rekdools. Maar er zijn inmiddels ook 2 kinderen.
Ja.
En rekdols die verharen heel, heel erg. En heel veel. Ja. Dat is een zootje, wordt dat dan. Plus dat kleine kinderen en katten blijft, hoezeer het ook aanhankelijke, lieve enzovoort bezig zijn, blijft ook een zeker risico.
Ja.
Dus toen zeiden we, nou ja, dan kunnen ze wel bij ons. Thea natuurlijk.
Ja.
Dus sinds vrijdag hebben we 2 rekdols die hier dan 4 weken binnen moeten blijven. Dus Jantje Dijkgraaf moet ook elke dag stofzuigen.
Ja.
Want ik heb gezegd,
Thea... Ze zagen er wel schattig uit op de kast.
Ja, ik zeg, Thea, 2 keer in de week, 3 keer in de week... kammen die beesten. Sorry hoor. Maar ik ben vanaf mijn 30ste ongeveer... scheer ik mijn al het haar van mijn schedel af om niet te hoeven kammen. Dan ga ik niet 3 keer in de week die katten lopen borstelen. Dus, maar toen zei ze, dan wil jij dan elke dag even stofzuigen?
Maar je kan toch ook even die stofzuiger over die katten halen dan?
Nee, Bas. Domme grap. Je moet ook... Nee, dat kan niet.
Oké.
Okay. Ja, alles kan.
Daar zou iemand iets voor moeten uitvinden.
Dat zal er best wel zijn in... Maar China, Temu, Shein, weet ik het, vindt het. Bas Paternotte, paternotte.nl. Weet ik waar je die troep kan komen. Maar je bent toch... Dieren gaat er niet mishandelen. Thea doet het borstelwerk en ik doe het zuigwerk. Dat is de afspraak.
Oké. Okay. Nou ja, ook goed. Dan is
het waar we
maar ze zagen er schattig uit. Ik vond het leuk. Ik probeer hele nog mooie steeds beesten. Een kat te denken. Maar Niek wil het nog steeds niet. Ik mag nog steeds geen nieuwe kat. Maar nee, superleuk.
Eigenlijk hebben wij gewoon geen fuck te vertellen thuis.
Daar komt het wel op neer.
Maar bij ons leidt dat niet tot gevaarlijk gedrag. Dat we machtswellustelingen buiten de deur zijn bijvoorbeeld. Wij worden geen intens slechte mensen hierdoor, Bas Paternotte.
Heel mooi bruggetje.
Dit brengt me op jouw eerste fragment.
Collega Lammers.
Ja, dank u wel. En dan zou ik het nu graag met u willen hebben over het coronatoegangsbewijs, oftewel het CTB. In de ambtelijke stukken wordt ook vastgesteld dat er wettelijk geen grondslag is om de coronatoegangsbewijzen in te zetten met het doel het verhogen van de vaccinatiegraad. Speelde dat juridische bezwaar ook nog een rol om het niet als doel te benoemen?
Nee, dat is gewoon niet wat we wilden. Wat we wilden was dingen weer mogelijk maken die eigenlijk epidemiologisch nog een beetje te spannend waren.
Ja. Ja, uit onze stukken blijkt dat het verhogen van die vaccinatiegraad een belangrijke rol speelt in de besluitvorming rondom het coronatoegangsbewijs. En ook uit appverkeer blijkt dat u het verhogen van de vaccinatiegraad eigenlijk als doel ziet. En daar zegt u bijvoorbeeld, nadat er een piek is in de nieuwe prikafspraken, zegt u, wat goed durven we te zeggen waarom? Vraagteken. Je weet welke verklaring ik graag hoor. Ja. En dan zegt een VWS-ambtenaar een zeker neveneffect van iets, vraagteken. Dan vervolgens schrijft u, het is natuurlijk niet het doel hè, van die coronapas, met een knipoog.
Nee.
Hoe moeten wij dat zien?
Zo. Het was ook niet het doel. Het was niet het doel. Maar het was wel natuurlijk een nevenopbrengst die natuurlijk hartstikke fijn was, toch? Want je wilde uiteindelijk graag een hoge vaccinatiegraad bereiken. Dus het was natuurlijk wel degelijk een heel bruikbaar neveneffect. Maar het was niet het doel. Dat is het niet geweest.
Ik ben dan toch nog benieuwd naar hoe moeten wij dan die knipoog van u in dat appje zien. Hè? Want er is ook nog een ander appje waarin een ambtenaar van VWS zegt een zeker neveneffect van iets. De GGD geeft aan de meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is de aankondiging van de coronapas. Dan reageert u, joehoe. Uitroepteken.
Nou, mooi meegenomen. Ja, zo lees ik het zelf, zo hoor ik het zelf. Mooi meegenomen. Fijn toch?
Ongelooflijk. Ja. Het was vrijdag werd dus Hugo de Jonge ondervraagd. En de commissie is goed bezig. Ze hebben zich goed voorbereid. Dit gaat over smileys, hè? Dus ja. Iedereen weet wat dat lachenbikje betekent. Iedereen weet dat Hugo de Jonge zegt, jongens, we gaan dit coronatoegangsbewijs, ook al zeggen onze adviseurs dat het niet mag, gaan we toch misbruiken om zoveel mogelijk mensen te gaan vaccineren. En vervolgens ontkent hij het keihard. Ik zal het hele fragment, totaal 12 minuten, als het hierover gaat, zetten we straks ook op Petje Af. Mensen kunnen het dan even terugkijken. Dus op mijn YouTube. Het is ongelooflijk. Ze hadden hem bij de ballen. En hij probeert ermee weg te komen. Hè. Hij heeft, dat is toch hartstikke goed, bla 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 bla. Het was helemaal de Hugo de Jonge die we kennen uit de coronaperiode. En zo begon het verhoor ook. Hè. Het verhoor ging eerst over, nou ja, dat is een van jouw punten, hè. De oudjes in de verpleegtehuizen.
Ja.
Dat ze geen bezoek mochten ontvangen, maar ook dat ze binnen moesten blijven. Waar helemaal geen reden toe was.
En ook
maar,
geen rechtelijke grond.
Nee, er was geen grondslag voor, of wat dan ook. En toch werd dat doorgevoerd. Wat tot de meest vreselijke dingen heeft geleid. Met mensen die geen afscheid konden nemen, bla 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 bla. Maar hij bleef het verdedigen. En van niks aan de hand, bla bla bla. Maar, nou ja, goed. Nederland heeft het gezien. En de commissie ziet het. En, dat is het interessant, dit was Anne-Lotte Lammers. Zij is van de Goedmakershouwer, oud-PVV. Maar ook die andere leden. Songul Mudluwer, knakker van D66. Dan heb je nog een CDA. Ze zitten er goed in en ze stelden goede vragen. En kijk, de verhoren zelf hoeven niet eens zozeer spectaculair te zijn. Maar je ziet dat ze weten dingen, die weten ze al. Je ziet hoe ministers erop reageren. En dat komt allemaal terecht in het eindrapport. En dan worden de conclusies getrokken. En dit ziet er, ja, dit helpt niet mee voor Hugo de Jonge heeft het goed gedaan. Dat wordt in ieder geval niet de conclusie. Nee, hij komt nog een keer terug hè, na de zomer. Dus ja. Dat wordt nog
gaan ze het dan ook nog over Siewert hebben?
We gaan het over Siewert hebben, de mondkapjes, weet ik veel.
Ja want jij zegt steeds, een van jouw punten is verpleeghuis. Maar het was meer dan dat ze alleen moesten blijven. Het was ook dat ze uiteindelijk, doordat de mensen die werkten in het verpleeghuis geen mondkapjes mochten dragen.
Ja. Ja.
Ze werden eerst besmet. En toen moesten ze ook eenzaam sterven. En daarna op hun begrafenis mochten maar 10 of uiteindelijk 30 man komen.
Ja.
Dus het was gewoon echt de meest schandalige manier. Nou ja, het zijn nog net geen gaskamers. Maar dit zijn nazi-praktijken.
Ja, nee, het ontzeggen van die beschermingsmiddelen.
Ja, ontzeggen van zorg, vervolgens isoleren. Met een kutsmoes gevangen houden in verpleeghuizen als ze nog wel konden bewegen en even naar buiten wilden.
Ja.
En dan vervolgens bij de begrafenis op een eerloze manier. Anderhalve meter afstand, geen knuffel aan de nabestaanden, gewoon niks. En maar 30 man binnen. En bij nader inzien, hè Bas, want ik heb me daar toen te weinig druk om gemaakt. Ik maakte me wel druk om de maatregelen, want ik had in die tijd ook een tante die overleed.
Ja.
Toen het net iets minder streng was, gelukkig. Dus daar waren wel meer mensen. Maar bij nader inzien ben ik nog het meest boos op al die lui die meewerkten. Die rouwcentra. Ja. Die verpleeghuizen. Als jij als verpleeghuis zo van je patiënten houdt, hè, want daarom ga je vaak in de zorg. En je springt gewoon in de houding voor terreurtypes als Hugo de Jonge. Echt, ja. Vind ik dat is gewoon ook waarom Nederland het land is waar relatief de meeste Joden zijn afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. We blijven een laf kutvolk.
Ik neem het op voor de rouwsector, want we hebben toen tijdens corona overleed de vriend van mijn moeder. Dus die hebben we toen met 30 man gecremeerd, wat echt bizar was. Want dat had hij zelf ook niet zo voor zich nee. gezien. Dat was krankzinnig. Maar die rouwmensen, die wisten natuurlijk dat wij dat extreem kut vonden. En die hebben echt hun best gedaan je zo goed mogelijk gevoel mee te geven. Hetzelfde gold trouwens. Mijn moeder kreeg later een beroerte. Ook tijdens corona. Dus die lag in het ziekenhuis. En ik ben met mijn broertje er naartoe. En nou ja, ook die anderhalve meter afstand, bla bla bla. En toen zei die arts die erbij stond, die zei: mensen, voor hetzelfde geld is er morgen niet. Dus rot op met je anderhalve meter. Ga maar bij je moeder zitten. Dus het is niet dat.
Er waren uitzonderingen. Maar dus de sectoren deden mee, hè?
Het probleem is veel meer dat Hugo de Jonge, en dat zag je nu dus ook, dat hij één erachter stond, maar dat hij zelf dus ook met die taal kwam. Hè? Want die quote van hem kwam ook ter sprake, hè? Van we hebben hun postcodes en we gaan van deur. We weten arm waar ze arm. Wonen, de mensen die zich niet willen laten vaccineren. En we gaan van deur tot deur, van arm tot arm, van prik tot prik, zoiets. Ja, dat zijn schandalige teksten, helemaal omdat... He, er zijn allemaal mensen die zich niet willen laten vaccineren om verschillende redenen. Je hebt mensen vanwege hun geloof. Nou, die wordt sowieso al raar dat de CDA daarmee die gelovigen aanviel. Nou, je hebt dan de coronacritici. Dat is een fijngevoelig volkje. Dus ja, probeer daar een beetje normaal mee om te gaan. Maar als jij gaat zeggen, ja, van deur tot deur, van arm tot arm. Ja, vriend, dat helpt niet mee. Ja. Met mensen die al kritisch zijn. En dan bedoel ik niet van... het helpt niet mee om ze wel te laten vaccineren. Want dat moet iedereen namelijk zelf weten. Nee, het helpt niet mee om de samenleving... een beetje rustig en normaal te houden. Nee. Nou, en ja. hij heeft zich echt zich daar totaal misdragen. Ja. Maar goed, iedereen ziet het. Je zag ook... Nou ja, Nieuwsuur heeft hier ook een grote rol in gespeeld. Hè? Nieuwsuur die is zelfs naar de rechter gegaan. Die moest naar de rechter stappen om erachter te komen hoe het nou precies zat met die verpleeghuizen. En wie precies had gezegd dat ze geen mondkapjes wilden. Nou, dat bleek later zij te zijn, hoe heet ze? Ze werd later...
Minister Helder werd ze.
Minister Connie Helder.
Ja.
En,
op verzoek dus van of onder druk van, toch?
Precies. Ja. En zij moet volgens mij ook nog langskomen.
Ja, en met
maar goed, dat komt dus na de zomer. Ja. Hè? Maar goed, je ziet ook dat Nieuwsuur, die heeft het ook door. Dus die waren ook heel kritisch vrijdag. Ja. Nee, heel slecht, of slecht optreden van de jongen. Juist, heel goed optreden van de jongen.
Hugo de Jonge all over.
Hij was Hugo de Jonge all over. En iedereen heeft het weer kunnen zien. Dat het echt een hele, hele rare, vreemde vent is. Die tegen de adviezen inging. Ongrondwettelijk eigenlijk te werk ging. Dus ik vond het hele goede.
Ik ga zo meteen even de definitie van fascisme opzoeken voor ik gekke dingen zeg.
Ja.
Of althans strafbare dingen waar ik wel achter zou staan. Ja. Maar wat ik nog even wil memoreren is die frikandel. Want die kwam bij die D66-knakker, deed dat deel van het verhoor.
Ja.
Dat spottende lachje toen die gozer van D66 zei, ja, ik bepaal wel, zo zei hij het niet, maar ik bepaal wel of we het erover gaan hebben, over die opmerking van, joh, neem nou maar die prik, want je stopt ook een frikandel in je mik.
Waarvan je ook niet weet wat erin
precies,
zit.
Precies, ja.
Dat was het
argument. Ja. En ja, dat doet hij dan luchtig over en hij bagatelliseert het. En hij vindt het echt belachelijk dat die kneuzen die tegenover hem zitten het erover durven te hebben.
Ja.
Maar dit is, de vaccinatiegraad voor sommige... ziektes waarvan het vaccin al 1000 jaar veilig blijkt te zijn. De vaccinatiegraad daalt op veel gebieden. En wij zeiden altijd jaren geleden, ja, vind je het gek? Moslims laten zich niet graag vaccineren en er komen steeds meer moslims. Maar nu is er dus nog een reden dat minder gevaccineerd wordt. En dat is gewoon het vertrouwen in de overheid is verneukt door die Hugo de Jonge.
Door types als Hugo de Jonge. Ja,
echt.
Ja. Maar dat is wel aardig. Hè? Dan zie je dus dat ze die commissieleden... Want die worden getraind door professionele ondervragers. Ik hoop ook dat journalisten... maar goed, dat is allemaal een black box. Dat weten we niet. We weten alleen dat ze getraind worden. Maar we zagen dus ook 2 weken terug met Grapperhaus... dat die Mudluwer, die er ook veel in ging... Hè? Die zei tegen Grapperhaus, vriend... Heb je wel door dat je onder ede staat? Je moet geantwoord geven op mijn vraag, makker. Dus nee, ze zitten er lekker in. Want er wordt een beetje gezeken. Hè, van, het is allemaal voor de bühne en die hele commissie, bla, bla, bla. Nou ja, dat valt dus best wel mee. We weten dat ze iets op het spoor zijn met die trojka. Hè, dus Rutte, De Jonge en Grapperhaus, die samenspanden. Zelfs tegen de rest van het kabinet. Ja. Daar gaan we nog meer over horen. En ze hebben nu haar fijn blootgelegd. Hoe die jongen, wat een nare man dat is. En vorige week hadden we ook die topambtenaar van die jongen... die ook toegaf van, ja, we hebben adviezen van het OMT. Hè, want het verhaal was dat het kabinet zei van... ja, nee, wij varen op wat de witte jassen zeggen. En die ambtenaar die gaf toe... nou ja, goed, op een gegeven moment zei het OMT dingen... waarvan Hugo de Jonge vond, nou nee, ik zie dat liever anders... want ik wil, bla, 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 ik wil mensen meer vaccineren of wat dan ook... En dat ze dus het OMT gingen intimideren. Want daar komt het op neer. Dus er komt echt shit naar boven. Ik vind het wel mooi eigenlijk.
Ja, jij bent wel de meest positieve daarover die ik ken, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Nou ja, dat valt wel mee. Want je ziet het ook. Nieuwsuur die zegt het toch ook. Van,
maar er moet uiteindelijk shit naar boven komen in het eindrapport.
Dat is het eindrapport. Meer dan daar moet je gewoon geduld voor hebben. Ja.
Want dat is natuurlijk bij elke enquête sinds Srebrenica gaat het over lessen leren voor de toekomst, is dan de vaste kreet. Ja, dat geloven we allemaal wel. Wat eigenlijk moet gebeuren. Kijk, en Hugo de Jonge is nu natuurlijk commissaris van de Koning. Dus hij is hier niet meer op te pakken, zullen we maar zeggen. Maar niemand dwingt hem om over 6 jaar te verlengen. Hè?
Nou ja, dat zei ik. Kijk, Hugo de Jonge staat er nu heel slecht op. Als dat vernietigende conclusies worden... ja, dan is het natuurlijk ook heel raar om aan te blijven als commissaris van de Koning.
Ja, maar dat doet hij wel, hoor.
Als de commissie heel... als dat een harde conclusie is... ja, dan heeft het aan de commissie niet gelegen.
Nee dat klopt, maar... Provinciale Staten zal dan moeten zorgen dat hij... of bij de Koning om zijn ontslag moeten vragen, denk ik... He, want burgemeesters worden door de commissaris van de Koning geparachuteerd. Ja. Maar de commissaris van de Koning...
Nee, maar ik heb het niet eens over wegsturen van...
Ja,
van,
maar ik wel. Want
ik heb het erover dat Hugo de Jonge een keer verantwoordelijkheid neemt. En dat hij zegt...
Ja, maar dat doet hij zeker niet.
Nee, dat doet hij niet, maar dat maakt niet uit. Dan zien we dus dat een prominent CDA niet bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Nou, prima, dat is toch ook winst?
Hey Bas, maar even eerlijk. Dit wisten we toch 2 jaar geleden ook al over Hugo de Jonge?
Wat?
Nou, hoe die is en hoe die erin zit en hoe die geacteerd heeft. We hebben toch eigenlijk geen nieuws gehoord over Hugo de Jonge nu?
Nee, het wordt wat bevestigd. Wat wij vermoeden, wordt nu bevestigd met apps,
maar
met
mails. Wat zit er dan voor sukkels daar in Zeeland in Provinciale Staten... dat ze deze knakker commissaris van de Koning maken? Wat zit in de Rotterdamse gemeenteraad... dat die nummer 2 was op de voordrachtslijst voor de nieuwe burgemeester?
Ik weet het niet. Het is, jij komt uit die contraien. Ik ken de Zeeuwse ziel niet. Ik ken de Rotterdamse ziel niet. Ik vermoed dat het een hele goede verkoper is. Alleen het is zijn verkooppraatje. Hè, want het is gewoon een gladde autoverkoper. Zijn verkooppraatje, ja, dat is overduidelijk niet aangeslagen deze vrijdag. En, nee, maar wel dus in Zeeland en Rotterdam.
Ja. Oké, nou mooi. Ze hebben nu zomerstop hè, bij de commissie.
Halverwege augustus zijn ze alweer terug.
Ze nemen
korte vakantie. Ze nemen maar 6 weken. Vijf. En ze beginnen dan gelijk met even kijken, want ik had de agenda in mijn nieuwsbrief gestopt. Dan moet ik even kijken waar ik mijn nieuwsbrief heb. Want
nou, loop maar naar je kopieerapparaat.
Even zien, paternotte, daar heb ik hem. Even zien, de agenda. Oh nee, maandag 24 augustus.
Ja, ja.
10:00 Klaas Dijkhoff, die toen VVD-fractievoorzitter was. Om 2:00 middags komt Simone Roos, destijds griffier van de Tweede Kamer... die Kadia Ariep tegenwerkte. Dus dat gaat spectaculair worden. En dan de woensdag, 26 augustus, Fleur Agema, die zorgwoordvoerder was van de PVV destijds. En om 2:00 middags Lisa Westerveld van toen nog GroenLinks, die corona deed voor haar partij.
Maar maak ik dan een handje van touwen?
Misschien dat, want ze hebben zo'n, hoe heet dat nou, ondersteuner?
Ja, maar bij zit.
De bij, misschien natuurlijk, dat zou wel mooi zijn, dat u bellenmakers meeneemt.
Meneer de Vogt, dat mag ik dan ook wel zeggen?
Dan zit er zo'n...
En dan staat erachter, en dan achter u of tegenover u zetten ze dan weer dat vrouwtje dat de gebarentaal deed bij de persconferenties van de jongen.
Dat zou mooi zijn,
Dan gaat... Dan komt dan niet met gebaren ook achter wat u zegt.
Nee, maar ze mogen niet... Dat was mijn angst met u, of mijn angst, mijn verwachting met Maurice de Hond en Marianne Zwageman. Dat Zwageman zich niet zou kunnen inhouden en dat ze ook zou gaan mee willen babbelen. Maar dat viel wel mee.
Hoe bedoel je meebabbelen?
Nou, gewoon. Zij zat toch achter de hond als bijstandsverlener. En dat Marianne zich dan niet zou kunnen beheersen.
Ja.
En dat ze dan toch
bij ons in de Horstermeerpolder, ja.
Afkeurende geluiden of zo zou gaan maken.
Kijk, ik heb mezelf nu wel verraden, hoor. Want ik wist helemaal niet dat ze daar zat achter Marie stond.
Oh, nou, dat hebben we dus nog mensen over gehad.
Als jullie dachten dat ik naar alles keek, dat is Bassie.
Dat was dat prachtige beeld. Eerst komt dat kleine opdondertje. Maurice loopt die zaal binnen. En daarachter gewoon twee, op tv lijkt ze wel 2,5 meter. Ja. Als een enorm slagschip zeilt Marianne Zwageman die verhoorruimte binnen. Nee, dat was prachtig. Dat was heel mooi.
Nou, om dat nou weer bellen maken, dat zou ik graag een keer willen. Met Lisa.
Precies, met Lisa.
Ja, samen met Lisa. Hup, Nijmegen. Hey, Nijmegen, de eerste. Hup, NEC. Hup, u bent Bruls. Aangifte. Ja, Wilders. Gingen Wilders. Ja. Nou, zo dus. Bas, we gaan naar Ter Apel. Want daar hebben nu... en minister Van der Brink en het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk alarm geslagen. Ze zijn niet naar binnen gegaan of vertrokken, want ellende. En gisteren zat een Frank Kandel van Vluchtelingenwerk. Ik heb het opgezocht, €160.000 per jaar krijgt die man.
Kijk eens.
31 miljoen belasting subsidie per jaar. Die zat bij Nieuwsuur of Eén Vandaag, weet ik veel.
Je zou wel misschien kunnen denken, het gaat over een groepje. Als ik het zo hoor in een reportage. Een groepje mensen die zich nou, behoorlijk vervelend gedraagt.
Ja.
U zegt ook bedreigingen, diefstal.
Ja. Ja.
Kunnen die mensen niet opgepakt worden door de politie?
Ja, dat is een goede vraag. Dat van mij betreft zou dat mogen.
Want dan kun je door met de mensen die daar welwillend zijn.
Zeker. Door daar alleen de mensen toe te laten die daar mogen zijn, zou het niet gebeuren.
Nee, maar dat gebeurt dus niet.
Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt de oplossing.
Nee.
De echte oplossing is gewoon, het gaat over 50 tot 80 plekken. Jongens, laat een paar gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en het probleem is voorbij.
Heb jij ook door wat daar aan de hand is, Bas?
Nou, ik vermoed wel welke kant je op wil, want het komt ze wel heel goed uit. Hè? Van, is er allemaal zoveel gedoe in Ter Apel?
Nou.
Gelukkig hebben we de spreidingswet.
Ja, dat was inderdaad de oplossing natuurlijk. Nee, welke kant ik op wil, Bas, is dat vluchtelingenwerk ken ik niet. Wil ik althans niet kennen. Maar het Rode Kruis ken ik wel.
Mm.
En er kan op de wereld geen ramp gebeuren of geen oorlogssituatie zijn. Of het Rode Kruis vliegt aan en vaart
Gaza,
aan.
Gaza, ze opereren aan. In Gaza.
Dat bedoel ik. Dus het Rode Kruis dat vlucht voor ik noem ze rolkoffermigranten tegenwoordig.
Ja.
Dat is natuurlijk 100% toneelspel. 100%. Ja. Want het Rode Kruis loopt niet weg. Het Rode Kruis is geen Bart van der Brink.
Nee.
Dus woensdag, Bart van der Brink, zijn bezoek gaat niet door omdat zijn veiligheid niet gegarandeerd kan worden. En vrijdag, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trekken zich terug.
Ja.
Ja, dit is alleen maar om duidelijk te maken met jongens. Gewoon politiek. 100% heeft niks te maken met de veiligheid. Want als het zo zou zijn dat het wel voor die lui onveilig was. Wat is dan de situatie van de mensen die in Ter Apel wonen? Of in de plaatsen waar ze langsrijden in die gratis bus van ze... als ze drugs gaan kopen in Emmen.
Ja.
En waar ze eventjes onderweg de winkels gaan legeren over.
Ik weet niet of Bart van der Brink in het complot zit. Want, ik vond dat wel interessant... hoe kwamen we erachter dat Bart van der Brink... Ter Apel niet binnenkwam? Dat stond in de Westerwoldse Courant of zo. Dat is het, zeg maar, het Westerwoldse online suffertje.
Ja.
Die dus heel goed hun werk deden. Die waren daar omdat ze wisten, hij komt langs op werkbezoek. Maar dat ging dus niet door, want hij is toen onverrichte zaken teruggegaan. En ze hebben toen gemeld, het is te onveilig voor de minister. Ze durven het niet aan. En dat is echt niet gepland, hoor, de minister. Want ik bedoel, hij is de baas van het asiel. Dus hij staat echt niet goed op dat hij zijn eigen aanmeldcentrum niet in kan. Dus het Westerwoldse suffertje heeft dat heel goed gedaan. Maar vervolgens kwamen Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis met dit soort teksten. En die hebben een ander belang, omdat zij ook echt half lobbyisten zijn. En met name vluchtelingen.
Hoe zeggen de Amerikanen dat? Take one for the team?
Nee, never waste a good crisis, zeggen de Amerikanen.
Nee, dat zeggen ze ook. Maar goed, Bart van der Brink, die gaat dus even voor lul staan. En de oplossing wordt de twee dagen erop aangedragen door Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Bart van der Brink had wel veilig naar Ter Apel kunnen komen als die gemeenten hun verplichtingen, hè, Sneeuwmestal, zouden nakomen. Ja. Dat is het frame wat wordt neergelegd. Dus Bart van der Brink, ja, die is ook verantwoordelijk voor dat gaaiers met die koffertjes op het voorplein bij Ter Apel. Maar hij vindt het niet erg om even zogenaamd voor lul te staan. Nee, het is allemaal 100% politiek spelletje.
Nou, dat geloof ik dus niet. Nou, omdat ook de VVD er dan slecht op staat.
Nou,
de VVD de hele tijd zegt van, we moeten hard optreden tegen asiel, dit en dat.
Ik heb net op Geen Stijl wat gelezen daarover, Bas Paternotte. Bassiehof. Ja.
Bassiehof, daarom. Ja.
Nou, vertel.
Dat staat hier meer los van.
Ja, maar dat weet ik.
In Bassiehof gaat het vandaag over dat de VVD, hè, de Partij van Law and Order, sowieso helemaal niks klaarspeelt. Hè? Nee. De minister van Justitie, dat is David van Weel, dat is een VVD'er. Maar ondertussen maken de Marokkanen dit WK de dienst uit. Het enige wat de VVD heeft gedaan is met die toetermotie komen, die is aangenomen. Van een of andere VVD-backbencher, wiens naam ik alweer ben vergeten. Die heeft gezegd, we moeten dat toeteren gaan aanpakken. Nou, één, dat is al verboden. Bart Bikkers. Ja. Er wordt sowieso niet gehandhaafd. Want we zien al 100 jaar bij welke Turkse bruiloft of welke Marokkaanse voetbaloverwinning dan wel verlies. Zien we dat ze de hele zaak kapot toeteren. Nou, dat wordt toch niet gehandeld. Dus het slaat allemaal nergens op. Ondertussen spreekt het kabinet zich ook niet uit tegen Halsema en de chef ME. Hè, die zegt van, we gaan nu optreden, want dan wordt het oorlog. Mona Keijzer heeft er kamervragen over gesteld. Maar ik weet nu al wat David van Welde over gaat zeggen. Die gaat zeggen, ja nee, dat is aan de burgemeester van Amsterdam als hoofd van de driehoek. En de gemeenteraad, die moeten er wat over. Het is niet aan mij. Terwijl Rob fucking Jetten vanaf dag 1 de mond vol heeft over, ja, we moeten normeren. We gaan het niet doen zoals vorige kabinet. We gaan dingen normeren. Maar als er een keer echt genormeerd moet worden, wanneer de ME-chef van Femke Halsema zegt dat hij niet wil handhaven, en wanneer fucking Sharon Dijksma hier een Nakba-demonstratie loopt te organiseren, terwijl de kransen van 4 mei worden weggeflikkerd als oud vuil, dan wordt er niet genormeerd. Dan durft het kabinet niks tegen de burgemeesters te zeggen. Wat de hel. Kom op, jongens, ik word er boos van. En dat is dus de fucking VVD die zich presenteert als law and order. Ik zag Dylan Jasilgus vrijdag bij Nieuws van de Dag. Ging ze Nieuws van de Dag vanuit de dienstauto live te woord staan. Waarin ze ook zei van, ja, er moet wel worden opgetreden tegen de Marokkanen. 1. Zij is niet de minister van Justitie. Ze is de minister van Defensie. Precies. En 2. Waarom heeft Van Weel dat dan niet 's morgens gezegd bij de ministerraad? Want wat zei hij bij de ministerraad, hè, bij aanvang van de ministerraad, van, nou, het was best wel rustig gebleven. Ik ben er wel tevreden over. Ja. Dus het is fucking allemaal gelul. Ik zag gistermiddag een tweetje van Ruben Brekelmans. Die zei, ja, en ik heb een dagje met de politie meegedraaid in Den Haag. In de wijk Laak trouwens, dat is dus niet Schilderswijk. Maar dat was dus vrijdag. Dus hij is vrijdag met de politie een dagje gaan meedraaien. Terwijl er donderdag rotzooi was. Omdat donderdag die kwartfinale Frankrijk-Marokko was. Het slaat allemaal nergens op. Tegelijkertijd stuurde Dylan als minister van Defensie, wat ze dus eigenlijk is. Zij was bevraagd door de PVV over, hoe zit dat nou eigenlijk met Ruben Brekelmans? En Bolle Jos, ja. Hè, want het AD had ontdekt dat ze Bolle Jos bijna hadden opgepakt ergens in Afrika. En dat Rubel Brekemans toen nog als minister Defensie toen de go had moeten geven. En dan had de Special Forces, Nederlandse Special Forces, Bolle Jos kunnen oppakken. De grootste drugscrimineel van dit moment. Maar Ruben Brekemans schijnt toen gezegd te hebben, nee, dat doe ik niet. Want dat krijgt repercussies voor mij en mijn gezin. Hè? Dan moet ik onderduiken, bla bla bla. Dus daar had de PVV-Kamer vragen over gesteld. Maar daar wil Dylan Jasilkas van kaart aanpakken dan weer niet op ingaan. Van ja, ik kan niks zeggen over operationele dingen, bla 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 bla. Nee, mevrouw Jasilkas, Ruben Brekemans. Het heeft alle schijn van dat hij een fucking lafbek is. Dat is helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg om laf te zijn. Maar dan had je moeten zeggen, ik kan deze beslissing niet nemen. Laat iemand anders uit het kabinet opdracht geven om Bolle Jos op te pakken. En dan treed ik morgen af als minister van Defensie, want ik ben niet geschikt voor mijn taak. En daar moet antwoord op komen. En dat durft je zulke dus. Nou ja, hoe dan ook, staat allemaal in de column. Ik ben een beetje klaar met de VVD, want ik ben gek op Dylan Jasilkas. Ik ben gek op die uitspraak keihard aanpakken. En ik geloof het allemaal wel. Ik geloof ook wel dat ze het allemaal wil. Maar het klinkt wel erg schel en krachteloos op deze manier. En als de VVD straks met een excuus komt. Ja, maar we zitten met die watjes van D66. Wat het ook zijn, snap ik, hè. Ik bedoel, Rob Jetten die wordt al bang omdat hij een pistool krijgt van de Turk. We zitten met die watjes van D66. Ja, een Rola Bontebal, dat gaat ook allemaal niet lekker. Weet je wat je dan uiteindelijk moet doen? Je Silkers, dan moet je zeggen, weet je wat? Jullie krijgen de tyfus maar met je kabinet. Wij stappen eruit, we gaan wel opnieuw naar de kiezer. Of we gaan lekker in de oppositie zitten. En dan gaan we met JA21 en de PVV en andere rechtse partijen gaan wij gewoon het beleid over rechts proberen bij te sturen. Maar dit gedoe, het kan gewoon niet. Ik ben er zo klaar mee. Gewoon inbellen bij Nieuws van de Dag met stoere dingen zeggen over Marokkanen, terwijl je niet verder komt dan een toetermotie en de eigenlijke minister van Justitie een laffe dwaas is. Nee, het is allemaal schandalig, meneer Dijkgraaf. Wat vind jij ervan, Jan?
Nou, dat je gelijk hebt. Dan gaan we nu over naar Oldenbroek. Oldenbroek gaat de komende jaren heel veel voorkomen in de Naar de Jongens podcast en de bijproducten, Bas Paternotte.
En de bijproducten.
Ja. Nou ja, dit is natuurlijk een bijproduct, Bas Jan Synagoge, maar ja. Wij gaan Oldenbroek op de voet volgen. En we gaan ook Westland op de voet volgen.
Ja.
En we gaan andere plekken in dit land volgen waar ze niet knipmessen. Omdat ze een leuk volgend baantje willen hebben als burgemeester. Of hopen in de Kamer te komen. Of bij een NGO. Maar we gaan gewoon de dwarsste gemeente, die gaan we op de voet volgen. Nou, Oldenbroek, daar besloot de gemeente, het nieuwe college, onder leiding van Tom de Nooyer van CVO, besloot en met dat LHBTI-geneuzel en diversiteitsprogramma's en die regenboogvlag gaan we ook stoppen.
Ja.
Dus ja, dat mag, hè. Je mag beleid. Je mag zelf beleid vaststellen als je aan de macht bent. Nee, dat leidde tot een protest. En ik heb een kort fragmentje.
De gemeente Oldenbroek wordt de eerste gemeente in Nederland die specifiek gaat stoppen met het hijsen van deze vlag.
Ach, maar iedereen mag toch doen en laten wat ze zelf willen. Kijk, wij zijn niet tegen homo's of andere mensen. Maar we mogen ook wel vrij zijn om die vlag niet op te hangen.
Tom de Nooyer, CVO.
Yes, we do.
Ja, we zien hier heel veel mensen staan. We zien kritiek op het nieuwe beleid. En we zien steunbetuiging op het nieuwe beleid.
Dat lijkt me wel, ja. En dit zijn vaak Oldenbroekers. En dat zijn mensen die uit alle windstreken van ons land vandaan komen. Vaak niet Oldenbroekers. Ook gesubsidieerd clubjes die hierachter zitten, zoals het COC, die leunen voor meer dan 90% op overheidssubsidies. Mm-hmm. Ook grote aanjagers van deze demonstratie. Ja, ze zijn welkom in Oldenbroek.
Ja, hij zegt het eigenlijk heel simpel. De Oldenbroekers vinden het over het algemeen, hè, laten we zeggen 95% vinden het helemaal prima.
Ja.
Maar er wordt weer vanuit de rest van Nederland worden weer een paar bussen richting het oosten gestuurd. Om te
lijkt
gaan
protesteren. Het lijkt een beetje op Kick-Out Zwarte Piet, hè, dat dan helemaal naar een dorpje bij de Waddenzee.
Ja, Dokkum. Nee, en maar waarom ik het ook aanhaal, Bas. Een paar weken geleden waren protesten bij een AZC. En toen waren onze mainstream media, die waren er als de kippen bij om te zeggen, ja, maar die komen uit het hele land. Mm-hmm. Hè, vooral de lui die dan agressief, die er een bende van maakten. Die komen uit het hele land en dat is georganiseerd. En je ziet ze op elke plek terug. En daar spraken ze schande van. Nou, dat mag van mij. Maar ja, je weet dat ik haat hypocrisie. Dan moet je dus ook in dit geval zeggen... ja jongens, jullie zijn hier nu met 150 actievoerders... die vinden dat een gemeente verplicht moet worden... om de regenboogvlag op te hangen.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er niet om dat ze tegen homo's zouden zijn. Sterker nog, Tom de Nooijer heeft tientallen keren... aan de desk bij Ongehoord Nederland gezeten met Sint Lucassen. Dus hoezo zou hij iets tegen homo's hebben?
Sint Lucassen is geen homo. Dat is
nou ja, bij wijze van spreken dan.
Tom de Nooijer is zelf een kuk, zegt Bouwers.
Ja, maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat, is dat die media die er zo'n schande van spraken... dat bij AZC-protesten deelnemers aan protesten uit het hele land komen...
Ja.
Nu hun smoel houden.
En best, dat is het. Kijk, die Oldenbroekers, hè, dat, het is gewoon een SGP-dorp. En als zij, als de meerderheid die vlag die we ophangen... Het is niet dat ze zeggen, we gaan alle homo's verbranden, hè? Nee, ze zeggen, wij gaan die vlag niet ophangen. Dan vind ik hartstikke goed. Dat is lokale democratie. Ik vind het heel vervelend voor de One Gay in the Village. Dat was vroeger die comedy-serie. Dat er dan één homo in het dorp is. Heel vervelend voor die ene homo. Maar je gaat echt niet dood van dat die vlag niet gehezen wordt. Maar wat gebeurt er? Die hele homo-lobby, die wordt dan net zoals wat je zegt in Loosdrecht... Die rechtse kerels, die worden dan gemobiliseerd. En dan komen ze met bussen vol, komen ze naar Oldenbroek. En komen ze rot gewoon op. Laat die Oldenbroekers gewoon hun ding doen. Ik bedoel, zolang Tom de Nooijer geen homo's op de brandstapel gooit... vind ik het helemaal dikke prima wat ze daar doen. En die lobbyclub sodemiet erop. Ik zou het niet erg vinden. Als je weet, ik verafschuw geweld. Maar ik zou het heel wel begrijpen als de Oldenbroekers... dan, zoals Rianne Letschert in haar eentje om een moskee gaat staan... dat de Oldenbroekers om hun dorp gaan staan... en die homobussen tegenhouden. Dat zou ik heel wel... Rot op, waar bemoei je je mee?
Ja, dan krijgen we eindelijk weer een staaltje... dat mensen die bussen tegenhouden wel worden aangepakt.
Ja.
Net als met de blokkeervriezen. Dus dan heb je blokkeervriezen aangepakt, inclusief DNA afnemen.
Ja.
Dan heb je 122 demonstraties van Extinction Rebellion op snelwegen. 0 mensen aangepakt. En dan Oldenbroek staan een stelletje van die SGP-boertjes. Die staan een bus met Frederike Geerdink-types... en Frank van der Linden-types tegen te houden. En hop, de cel in.
Een monsterproces, een tribunaal.
Ja, tribunalen zullen we... Maar goed.
Nee, ik vind het wel geinig. Ik vind, we moeten het alleen niet overdrijven. Ik wil Oldenbroek. Ze hebben gewoon de mazzel dat Tom de Nooijer... Volgens mij mag ik gewoon Tom zeggen trouwens. Maar dat Tom de Nooijer... het allemaal leuk weten brengen. Maar ja, goed, het is ook niet dat Tom de Nooijer nu de punt van het zwaard is. Of zo, van hoe we het in Nederland moeten aanpakken.
Kom op,
het blijven SGP.
Het is gewoon een mascotte. Maar dat is net als dat gedoe in Rotterdam met die wethouder van D66. Die Eva Kooijman, die het niet werd. Dan maken heel veel mensen die zich dan niet in de kwestie verdiepen... of die niet houden van politiek, zoals wij. Wij houden daar dus wel van... die maken dan van, ja, nee, er mocht geen witte worden. Ze wilden een zwarte.
Ja.
En daar ging het dus helemaal niet om. Ze wilden gewoon D66 fucken. Heb jij het gevolgd of niet?
Ja, ik heb het.
Ik ken natuurlijk wat mensen daar. Dus ik heb ook eventjes wat meer gedaan dan gewoon gevolgd. Die Nunnally, heet die mevrouw die het nu wel wordt...
Ja.
Toen die liet merken dat ze het wel een beetje raar vond... dat het zo'n bleekscheetcollege zou worden... toen roken mensen van DENK... die natuurlijk wel willen dat er een divers college kwam... en Leefbaar, die uit de coalitie werden gehouden weer... die roken hun kans. En die sloegen in het diepste geheim de handen ineen. De coalitiepartijen hadden 23 zetels... en de oppositiepartijen 22.
Ja.
En die kregen... de hele of bijna de hele oppositie mee om... want je kan kiezen voor tegen of blanco of een eigen kandidaat. Hè, als je invult, dan moet op briefjes. Mm-hmm. En die kregen 23 mensen mee. Dus dat is in elk geval de hele oppositie of bijna de hele oppositie. En minimaal 1 of 2 mensen van die collegepartijen. Ik noem geen namen, maar het zou zomaar het D66-raadslid van kleur kunnen zijn. 1 van die 2. Maar die kregen ze mee. En dat is prachtige politiek. Hè? Een schitterend spel. En het allermooiste is dat het tot de stemming geheim werd gehouden. Dus niemand heeft uit de school geklapt over die actie.
Ja, nee, het was een echte coup.
Ja, maar geniaal uitgevoerd. En wat gaan dan rechtse mensen roepen? Oh nee, ja, het mocht weer geen blanke zijn. Moest weer iemand met een kleurtje zijn. Nou, ja. Denk je nou dat Leefbaar Rotterdam dat ene fuck interesseert welke kleur die mevrouw van D66 heeft? Nee, die wilde gewoon D66 naaien. Ja. En dat is meesterlijk gelukt. Heerlijk.
Ja, dat is ook interessant. Want ik zeg ook die commentaren van ja, en dit is typisch D66. Want, zelfs de politiek moet worden omgevolkt. Nee, dat is dus niet zo. Want als er één blanke partij is, dan is het D66 namelijk. Ja. En wat ik ook wel grappig vond, is dat iedereen neemt het opeens op voor die chick. Maar dat is gewoon een blonde algemene bestuursdienst, bimbo. Dat is gewoon zo'n ABD'er is dat, jongens. Terwijl dat vrouwtje, die nu dus de wethouder wordt, dat is een echte Rotterdamse. Ja. Die ook gewerkt heeft in Rotterdam. Dus waarom zou je die ABD-chick invliegen? Als je dus in alles ben ik helemaal voor dat andere vrouwtje. Hoe heet Nunen of weet ik hoe ze heet?
Nunnely, dacht ik.
Ik vind dat is buitengewoon geestig. Nou ja, het heeft trouwens een overeenkomst met Oldenbroek. Dat is lokale politiek.
Ja.
Rot op met je externe invloeden. Rot op met je ABD-ambtenaren. Rot op met je homo-demonstranten. Wij zijn Oldenbroekers. Wij zijn Rotterdammers. Wij doen dit zelf. Nou, dat vond ik buitengewoon geestig.
En dan doen we nu nog even. Want dan kunnen we Mirjam Sterk lekker laten zitten. We doen nu nog even. En wij zijn haar genezen. Want hoe kijk jij er tegenaan dat er nu oorlog is tussen Richard de Mos en Rachid Kenawi?
Daar hadden wij het.
Ja, wij hadden het erover.
We hadden het erover afgelopen week.
Ja, en wat zeiden we toen?
Dat weet ik niet meer.
Nou ja, dat het raar was dat Rachid Kenawi niet bij de wethouderskandidaten die naar buiten waren gekomen.
Dat zei je precies.
Van Hart voor Nederland zat. Nou, wat blijkt? Ja. Hij is gedumpt door Richard de Mos.
Ja.
En toen hebben ze een gesprek gehad, telefonisch. Want hij kreeg minder makkelijk contact met Richard.
Ja.
En dan weet je het in de politiek wel hoe het zit.
Ja.
Dus uiteindelijk werd hij gebeld door Richard. Naar zijn zeggen, zeg ik erbij.
Ja.
En in een zeer kort gesprek kreeg hij allerlei redenen te horen waarom dit niet zou worden.
Ja.
Die hij niet zelf naar buiten brengt en de Mos ook niet.
Nee.
En toen heeft hij meteen zijn lidmaatschap opgezegd. En is hij in de pers gekomen gisteren ermee.
Ja.
Om zich heen gaan slaan.
Wel tragisch hoor.
Dat Richard de Mos een matenaaier is.
Ja.
Dus dat was mijn vraag aan jou. Wat vind je ervan? Maar je
ik vind
het
zo'n drama. Omdat ze zijn tegelijkertijd van hun bed gelicht als wethouder. Ze zijn tegelijkertijd aangeklaagd. Ze hebben continu naast elkaar in die rechtbank gezeten. En nou ja, ik weet niet wat erachter zit. Het is... Kijk, als je zo'n team samenstelt, dan moet er een vrouw bij. Of het is slim, politiek gezien, om iemand anders te nemen. Dat snap ik allemaal wel. Maar op het intermenselijke, gezellige, Haagse Richard de Mos vibe... Ja, is dit natuurlijk wel een beetje jammer en raar natuurlijk. Dat die zijn maatje Gernjouw...
Gernawi.
Ik
vind het erger dan wat jij zegt, eerlijk gezegd.
Ja, jij zit er dieper in, vertel.
Je hebt samen 6 jaar lang heb je het mes van het Openbaar Ministerie en van de Rijksrecherche gevoeld.
Ja.
En Richard de Mos die kon keurig van zich afschrijven en praten. Maar Gernawi werd net zo hard in zijn carrière getroffen. En ik weet niet of hij ook zijn huis heeft moeten verkopen. Maar op een gegeven moment is het ook zo dat je dan, als je dan weer doorgaat, hè, en je staat weer op de lijst, en je staat weer op de lijst, en je wil wethouder worden, en het is ook min of meer, zegt Kenawi dan, beloofd al die tijd, al die jaren, wat ik me goed kan voorstellen, dan moeten er hele goede redenen zijn om nu te zeggen, weet je, ik doe het toch maar niet. En dat is dus niet een diverse samenstelling. Dat is ook niet, wij krijgen een bepaalde portefeuille niet. Dat zijn allemaal hele slechte redenen. Maar ik vergelijk het zelf een beetje met de kwestie Mona Keizer bij BBB. Die kreeg natuurlijk ook allemaal beloftes van je wordt het. En die kreeg ook op een x-moment de boodschap, je wordt het toch niet.
Ja.
En toen heeft, in eerste instantie zei BBB, we zeggen niks, hè, want zo zijn we niet. En wat nu ook de Mos zegt. Maar de Mos deelt wel een sneer uit van ja, maar hij is al eerder boos geworden toen hij ergens geen wethouder werd.
Dat zag ik. Nee, hij zei van, ja, dit deed hij ook toen hij wegging bij D66. Ja,
klopt.
Dat vond ik echt laag, hoor.
Dat is feitelijk juist, maar dat is inderdaad, dat is niet chic.
Nee, want dat was de reden waarom hij bij jou kwam, Richard.
Terwijl we Richard kennen als een heel, waarom toen nog groep De Mos misschien wel groter is geworden, omdat de Genoa een bepaalde groep stemmers meetrok.
Ja.
Maar in elk geval, ik vergelijk met Mona Keizer, en uiteindelijk gaf Henk Vermeer wel een reden aan, die toen de nieuwe leider werd, waarom ze Mona Keizer toch niet hadden gedaan. En dan kom je wel met vuiligheid naar buiten, maar dan is het in elk geval voor sommige mensen begrijpelijk waarom je iets doet.
Ja.
En Richard De Mos, die zegt gewoon, ja, ik wens hem het beste in zijn carrière, en we hebben dit al vaker gezien. En die denkt dus, ja, dit waait wel over. En dat doet het ook. Want reken maar niet dat er zijn haast geen talkshows op dit moment. Dus reken maar niet dat Rachid Genoui ergens gaat zitten. Plus alle talkshows hebben Richard nog wel nodig de komende jaren. Mm. Dus die gaan er ook geen kwestie van maken. Maar er is maar één goede reden om dit te doen, vind ik. En dat is, er moet iets aan de hand zijn met Genoui.
Iets serieus aan de hand zijn.
Ja. En net als bij Mona Keizer. Als je zegt van ja, wij vertrouwen haar de partij niet toe. Hè, want Genoui zou natuurlijk niet de baas worden. Gewoon wethouder. Maar als je bij Mona Keijs zegt, we vertrouwen haar de partij niet toe. Want er is al een PVV. Even kort door de bocht. En we willen terug naar platteland en boeren.
Ja.
Het zijn allemaal valide argumenten. Misschien had je het al maar eerder uit moeten vinden. Maar ik wil valide argumenten horen waarom Genoui geen wethouder kon worden.
Ja.
En ik heb natuurlijk aan Richard De Mos gevraagd. En dan krijg ik dus geen antwoord, want ik gooi niet met modder. Zegt hij dan. Ja, okay. Dat mag. Dat mag hij zeggen. Maar ik vind het zo niet chic in dit geval. Omdat je een soort lotsverbondenheid had, tot voor kort, tussen die twee mannen.
Ja.
En het is ook niet zo dat Richard De Mos maar een poppetje is bij Hart voor Den Haag. En dat andere mensen bepalen wie de wethouder wordt. We weten allemaal, Richard De Mos is de baas van Hart voor Den Haag.
De leider.
Ja, maar ook echt. Ik bedoel, waar Mark Rutte misschien lichtelijk af en toe een wijzigingetje zou doorvoeren op een kandidatenlijst. Of wie minister wordt. Nou, daar zou hij helemaal van niemand wat pikken. Maar Richard De Mos is wat dat betreft gewoon een Mark Rutte. Of je kan ook zeggen een Wilders. Hij bepaalt het gewoon. Ja. De voorzitter van het Hart voor Den Haag bestuur is Bram Reitsma. Nou, dat is de oom van Richard De Mos.
Ja.
Dus en die hebben een goede relatie en die houden ze ook. Dus Richard heeft dit beslist. Richard heeft dit gedaan. En Richard geeft er geen goede reden voor. En ik vind dat buitengewoon onbevredigend, als ik heel eerlijk ben.
Maar durf jij als Groep De Mos, Hart voor Den Haag, kenner, fluisteraar, al uit te spreken, Richard De Mos is een matenaaier?
Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Dus als er een goede reden voor is. Weet je, Bas, je hebt ook wel eens van die gevallen. Dan zeg je, ik kan het niet zeggen, want ik wil hem iemand niet beschadigen.
Ja.
Dat iemand echt iets ergs heeft geflikt. Hè? Dus dat kan. Maar dan zou het van die ander weer dom zijn om zich heen te gaan slaan in de media.
Ja.
Snap je? Dus. Ja. Ik zeg niet matenaaier, want ik weet niet wat de echte reden is. Die geeft Richard De Mos namelijk niet.
Nee.
Hij komt met het lulverhaal van, ja, we hadden ook andere goede kandidaten. Ja, dat zal wel.
Ja.
Maar Rachid Genoui heeft om de een of andere reden 5 jaar lang het idee gehad van, ik ben de eerste naam die hij invult naar zijn eigen naam.
Ja.
Nou, en dat Ralf Sluis wethouder wordt, vind ik ook hartstikke logisch. Dat is een groot politiek talent. Fractievoorzitter geweest. Voorzitter van het presidium geweest de laatste jaren. Werkte in de landelijke politiek voor BBB. Heeft op veel plekken rondgekeken, dus dat snap ik ook. Als Fleur Agema zou komen, zou ik het ook helemaal snappen.
Ja.
Kijk, dus als de keuze zou zijn, joh, ik had het helemaal rond en toen kwam Fleur Agema opeens en die wil jouw plekje. Maar Rachid Genoui is ook niet iemand die zich met zorg of zo bezighoudt.
Nee.
Dus ik, ja, het verbaast me gewoon. En ik vind het gewoon, ja, ik vind het jammer dat. Het klinkt altijd zo chic als je zegt, ik ga daar niks over zeggen. Ik wens hem veel succes verder in zijn carrière. Maar het is helemaal niet chic, want het blijft in de lucht hangen. Ja, wat gebeurt er? En daar speculeert Richard op. Ja, alles waait over en morgen is er weer een dag. En in de krant van zaterdag ligt morgen de vis, weet je wel.
Ja.
En daar heeft hij ook gelijk in. Maar dat past niet bij de strijd samen van de laatste 5 jaar, vind ik.
Ik vergeet dit soort dingen niet. Ik vind Richard De Mos een sympathieke vent, maar inderdaad wat je zegt, als je niet weet hoe het zit, ja, dit onthoud je wel natuurlijk.
Ja. Nou ja, ik zeg altijd van er zijn zat politici die ik mijn pincode en mijn pasje zou durven geven. Maar het blijven wel politici. Kunt ze nooit echt vertrouwen. Niet met je pasje en je pincode, maar wel in het algemeen.
Laat staan dat vriendschappen zouden kunnen bestaan. Want,
die kunnen wel bestaan, alleen het kan ook tegenvallen op het eind van de rit.
De politiek zal altijd prevaleren boven de vriendschap.
Ja, zeker.
Dat.
En dat, ja, ik vind het een heel treurige geschiedenis.
Ja. Wanneer wordt die club eigenlijk geïnstalleerd?
Ja, volgens mij is de voordracht een deze dagen. Want dat weten we nog niet eens.
Met dus denken, ongelooflijk. Zouden ze dan ook gaan iftarren en zo? Iftarpauze.
Ja. Als we daar een foto van hebben, dan laat ik ChatGPT. Laat ik hem dan een Jabella aandoen uit zo'n ding.
Ja, ik wil
zo'n jurk. En dan gaat. Als Richard de Mos gaat iftaren, ja, dan weet ik ook wel hoe het met Gennawi is gegaan. Laat ik het dan zo zeggen.
Ja.
Nee, maar ben je het met me eens dat het onbevredigend is dit?
Ja, nee, helemaal. Helemaal. Maar daarom vroeg ik, is het te vroeg om hem een matenaai te noemen? Maar omdat.
Nee, dat is natuurlijk wel wat het nu lijkt.
Maar we weten nog niet precies wat er.
Nee, en misschien gaan we er nooit achter komen. En dan accepteert Richard de Mos dat sommige mensen hem nu een matenaaier vinden.
Ja.
Kijk, het heeft allemaal niks met racisme zo te maken. Want Richard de Mos heeft altijd een diverse lijst gehad. Dus dat kan niet zijn. Het kan ook niet zijn, ik had 4 betere kandidaten. Want ze hebben 5 wethouders. Nou, de Mos zelf natuurlijk. Je kan echt niet. En zeker niet als er een omstreden oud-ambtenaar bij zit. Wat ook een mogelijkheid is.
Ja,
ik vind het lullig. Ik kan niet lullig anders zeggen.
Ja. Ik had in mijn aantekening iets overgeslagen over Nieuwsuur.
Ja.
Arjan Noordlander en Elodie Verwijs schijnen het met elkaar te doen.
Nee.
Ja, Arjan Noordlander is dus de politiek duider, voor wie hem niet kent. Het is die jongen met dat sluike haar, blonde kerel.
Ja.
En Elodie Verwijs kennen we als politiek verslaggever van het AD.
Maar die doet het toch met iedereen, hoor je altijd?
Het zal wel, maar ik hoorde dus deze week die roddel vanuit meerdere hoeken.
Ja.
Dus dat wilde ik nog even kwijt, dat die Arjan Noordlander en hele dieve wij.
Nou, hartstikke leuk voor ze.
Elkaar aanduwen.
Ja, aanduwen. Ook. Ja. Ordinaire man beter gewoon. En wat heeft dit dan met Richard de Mos te maken?
Nee, gewoon, ik nam het draaiboek even door. En ik zag dat ik bij het vorige onderwerp iets was vergeten. Dus
hele dieve wij en Arjan Noordlander doen het met elkaar.
Ja, precies.
Nou, hartstikke leuk. Dodenlijst, minder leuk.
Bonnie Tyler overleden. Afgelopen woensdag werd 75 jaar oud. Weet jij waar zij geboren is?
Nou ja, jij doet al de research.
Maar... Nee, maar waar denk je uit welk land zij komt?
Ja, normaal gesproken zou ik gewoon hebben gezegd Amerika.
Ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht dat Bonnie Tyler een Amerikaanse countryzangeres was. Maar dat is ze helemaal niet.
Vertel.
Ze is Welsh. Oh. Ze komt uit Wales.
Ja.
Ze is geboren als Gaynor. Gaynor Hopkins. Uit Scoobin.
Nou, leuk.
En haar vader was mijnwerker. Die was Koempel. Net zoals de opa van Frans Timmermans.
Ja, dat schept een band. Maar en haar moeder, dan gaat toch de verkeerde weer dood.
En haar moeder was huisvrouw. Maar had de stem van een operazangeres. En was de hele dag aan het zingen. En die liefde voor muziek. Die heeft ze op haar kinderen overgebracht. Oh. En nee, ik wist het dus echt niet. Bonnie Tyler is iemand uit Wales. Ze is 75 geworden. Ze is in mei, kreeg ze darmklachten, is aan geopereerd. Dat is niet goed gegaan. Toen heeft ze al die tijd in coma gelegen. En ze is in deze week in Portugal, waar ze dus woont, in Faro, is ze overleden.
Oh. Ja.
Iedereen kent haar van... nu heb ik natuurlijk niet die... Oh, wel. Haar grote bekendste nummer is Total Eclipse of the Heart.
Ja.
Maar ik dacht, dat gaan we niet draaien. Want ik vind dat, sowieso die rockballads vind ik kut. Maar ik vind dat nummer dubbel zo kut. Eerst even terug naar Wales. Eind jaren 60, want ze is dus begin jaren 50 geboren. Eind jaren 60, geïnspireerd door de moeder, gaan zingen. Ze komt in bandjes terecht. En op een gegeven moment wil ze ook een plaatje opnemen, maar dan krijgt ze last van de stem. Knobbeltje op de stembanden, De beste hebben het gehad. Frank Sinatra heeft het ook gehad. Dus eind jaren 70, na de dokter, knobbeltje moet worden weggehaald. De dokter zegt, moet je wel even een maandje bek houden, want dan kan het goed herstellen. De brutale dan nog Gaynor Hopkins uit Schoenen, die gooit de kont tegen de krip, begint wel te lullen. En dat heeft een weerslag op haar stem. Namelijk, ze wordt schor. En ze denkt, kut, daar gaat de muziekcarrière. En nou ja, toch een plaatje opnemen als een Bonnie Tyler. En ze neemt dan het nummer op, It's a Heartache. En dat nummer, dat wordt haar eerste grote hit in Engeland, in Amerika, in Europa. Dat wordt haar grote doorbraak. En dat komt natuurlijk omdat ze daar... Of dat komt door die stem. Omdat ja. ze de stem heeft verneukt. Hè. Dat is een beetje een rare, schorre stem heeft ze. Werd het dus eigenlijk een ontzettend interessante zangstem. Dus nee, vond ik buitengewoon grappig. En nou ja, daarna ging het als een tiet. Die meegeheet is de Stoter Clips of the Heart. Dat brengt ze uit in 1983. En daarna, ja, daarna hoor je, hoe heet het, dan gaat het in golven. Dan heeft ze weer een hit, dan weer niet, bla bla bla. Dan wordt ze echt gewoon een ze is wel een wereldster volgens mij. Maar niet een hele consequente wereldster. Nee. Maar wel een naam die je kent.
Die iedereen
waarvan,
kent.
En ja. waarvan jij en ik en waarschijnlijk een groot deel van de wereldbevolking denkt. Het is een Amerikaanse country zangeres. Maar dat is het dus niet. Ja. En nou ja, hoe dan ook. Dat is het verhaal van Bonnie Tyler. Ja, het lullig. Dus dan heb je een darmperforatie. Dat is hoe heet dat? Appendix? Zoiets zal het wel zijn geweest. En dat gaat er mis. En dan kom je zo aan je einde. Ja, dat is triest. Maar goed, ze is ook groot geworden met een medisch iets. Namelijk dat ze te vroeg ging praten met die stembanden van haar. Het lijkt me toch een alleraardigste muzikaal leven wat ze heeft gehad.
Maar goed, als ze in Faro woonde en daar in het ziekenhuis lag, of in Portimao, dat is toch vlakbij onze grote vriend de Vlieger.
Bartje Nijman, de Vlieger.
Ja, dan heeft ze dus waarschijnlijk wegens ziekte ook de opening van het Kurkmuseum in Silves moeten missen.
Wat is het Kurkmuseum?
Ja, de Vlieger heeft een oude kurkfabriek. Heeft hij het Kurkmuseum in ere hersteld. Werd vorige week geopend.
Oh?
Heb je dat helemaal gemist?
Ja, dat is
grote verhalen op Substack en bij de jongens van Geen Stijl. Bij Artie van Amerongen. Oh ja, nou ja.
Wacht even, dus Erik de Vlieger. Groot geworden met de naaimachinefabriek van zijn vader.
Ja, handel, ja.
Heeft nu een kurkfabriek in Portugal.
Nee, ja, een kurkmuseum heeft hij. In een oude kurkfabriek.
Ja, oké.
Maar goed, vlakbij Bonnie Tyler dus.
Ja, nou ja, dat is die hele crew. Bonnie Tyler, Bartje Nijman.
Ja. Arthur van Amerongen.
Nou, ja. Die is bekend met kurk uit de fles. Duwetje.
Ja.
Wat grappig zeg, een kurkmuseum.
Hé, hey, maar wat je nog vergeten bent in het mooie Leo Blokhuis deel. Mm. Heeft ze ook 24 huwelijken achter de rug? Of weet je daar iets van?
Heb ik helemaal niet naar gekeken. Ik was vooral verbijsterd dat ze dus uit Wales komt. En dat haar vader koempel was. Dat is, nee, ik heb daar niet eens op... Hoezo, ken je mensen? Heeft ze bekende neukertjes gehad?
Ja, weet ik veel.
Oké, ja, ik weet het niet.
Ja, maar jij vertelt maar goed, het altijd.
Luisterde jij naar haar? Want dit is jouw periode.
Ik ken die nummers wel. Natuurlijk ken ik die nummers. Maar luister je daarnaar? Ja, één keer per jaar in de top 2000.
Ja, precies.
Ja, dan komt ze weer voorbij.
En maar wat vind jij mooi? Vind jij It's a Heartache mooier of vind jij Total Eclipse?
Ik vind die stem gewoon heel mooi, maar ik wil er geen beeld bij zien. Want jij stuurt al die fragmentjes naar mij door via YouTube. En dan zie je beeld en dan denk je toch, hé, die ogen staan wat Chris Klomperig ver uit elkaar.
Ja.
Ze heeft wel een extreem klein mondje.
Het is niet een heel knappe vrouw. Het is niet een beep of zo.
Nee, ze had niet eens in beep gemogen, de Nederlandse band, vanwege dat uiterlijk.
Nee.
Dus maar dat verwacht ik. Ik dacht dat het een hele mooie vrouw was. Dus ik schrok een beetje.
Ja.
Nee, maar weet je, ik denk dan wel, ja, jezus joh. Doordat die oude beelden er allemaal nog zijn, blijft zo'n vrouw ook wel een beetje in leven. En
ja.
Dus als ik aan Bonnie Tyler dacht, hetzelfde, maar toen jij zei, Dijkgraaf, we gaan niet die gitarist doen van hoe heet die band? Nou ja.
Geen idee.
Dat was... Ja, ook een band met hits. Maakt niet uit. We gaan niet die Nederlandse gitarist doen. We gaan Bonnie Tyler doen. Dus ik zag meteen een jonge vrouw voor me.
Blond. Ja.
En toen zag ik het beeld. Dacht, oh ja, nee, dat is niet mijn herinnering. Dus ik ken meer het liedje dan de vrouw.
Ja, grappig, hè? Ja. Ja. Ja.
Maar goed, zeg het maar. Dan gaan we draaien.
Ja, gaan we draaien. It's a heartache. Bonnie Tyler.
De mazzel.
Doei, doei.
You when you're down, it's a fool's game, nothing but a fool's game, standing in the cold rain, feeling like a clown, it's a heartache, nothing but a heartache, love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you.
Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in het middaguur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouwe houdt van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen.